Goedenavond allemaal. Het is een vreugde, het was even moeilijk te vinden, maar het was een vreugde om in uw midden te zijn. Het is de eerste keer dat ik hier ben, dus het was even een beetje zoeken. Over dat lied wat u net opgaf, ja, zijn liefde zocht me, kwam dat zomaar in u op? Ik ben opgegroeid in de traditionele kerken en toen ik voor het eerst in een evangelische samenkomst kwam, had ik nog nooit van de bundel van de Heer gehoord. Ja, ik had er wel van gehoord, maar ik had het nooit gelezen. En dat was het eerste lied wat ik leerde. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Dat is bijna 50 jaar geleden. Maar hij is alleen maar groter en heerlijker voor mij geworden. En ik hoop voor u ook. We gaan met elkaar bidden. Ja, heren, we danken u. Dat we vanavond samen mogen komen in die ene naam, in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Heer, wat is het geweldig om dat te mogen zingen. Ja, zijn liefde zocht mij. Het was uw zoekende liefde. Ja, zijn bloed dat kocht mij. Het was uw bloed wat ons kocht en vrij maakte. En daar mogen we door genade een kind van u zijn. O Heer, dat we toch elke dag opnieuw zullen beseffen. Wat een ongelofelijke gave u ons gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus. En wil ook bidden dat we vanavond daar iets mogen over horen, maar dat we daar ook door geraakt worden. En in het bijzonder, Heer, de almacht van u. We leven in een chaotische wereld. En het lijkt wel of de duivel de baas is, maar het is niet waar. U zit op de troon, u hebt alle macht. En Heer, we bidden dat als we straks uw woord mogen openen en er samen over na mogen denken, dat we opnieuw erbij bepaald worden wie u werkelijk bent. Moet u beleiden dat we ook door de drukte, door de sluren van ons dagelijks bestaan, door alle wat er op ons afkomt, het nieuws, door de media, soms wat de neiging hebben misschien om wat moedeloos te worden. We willen ons er vanavond opnieuw bij bepalen dat u op de troon zit. En dat u alles in uw handen hebt, hoe chaotisch dat ons misschien ook voor overkomt. U weet precies wat u doet, ook de dingen die wij niet begrijpen. We bidden voor ieder die vanavond is of die later meeluistert. Heren, wilt u ieder zegenen wat hij of zij van nodig heeft? Misschien is daar blijdschap, vreugde, dankbaarheid, maar misschien ook verdriet en moeite en pijn. We hebben gehoord van de zieken die genoemd zijn straks. Heer, wat een moeilijke weg moeten sommige broeders en zusters gaan. Wil ze daar troosten, wil ze daar bemoedigen, wil ze uw nabijheid doen ervaren. En als het in uw wijze raad ligt, Heer, wilt u nog genezing schenken. U bent toch ook de grote genezer. U bidden voor ons land en volk. En dan zien we met verdriet, Heer, dat steeds meer mensen het geloof in u voor gezien houden. En niet beseffen dat ze op een heilloze weg zitten. We bidden om een geestelijk ontwaken in Nederland. Maar misschien moet u eerst bij ons beginnen. Dat wij blijde getuigen van u mogen zijn, in woord, in daad. We bidden samen voor je volk Israël, Heer. We horen er niet zoveel van in het nieuws, maar we weten dat er achter de schermen van alles gebeurt. En dat heel de wereld samenspant tegen uw oude volk. U hebt het allemaal gezegd, u hebt het allemaal laten opschrijven. Een belangrijk teken van deze eindtijd. O, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden hier voor onze broeders en zusters die dit voorrecht zoals wij vanavond hebben al lang niet meer hebben. In het geheim samen moeten komen. Heer, wat zegent u ons dan toch? O, dat we daar ook wat mee doen zullen en ook beseffen dat u ons zegent. Heer, als we straks uw woord mogen openen, wilt u dan zelf dat woord levend maken in onze harten? Dat kunnen mensen niet, dat kan niemand. Dat kunt u alleen. En wil ook deze ruimte reinigen, heiligen en vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Heren, we willen het van u verwachten. Zo ons leven en alles voor deze avond aan u toevertrouwen. In die wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen Johan de Heer 108. Johan de Heer 108, alle drie de coupletten. Leid mij hier, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. U hebt trouwens een mooie locatie gekregen, dat moet ik nog even zeggen. Heerlijk. En u komt hier elke week samen, als u de mensen komt elke week, in een Maranatha-samenkomst. En de broeders die ons uitnodigen, die zeggen altijd, denk erom, het is een Maranatha-samenkomst. Nou, geweldig. En u hebt gezien, Maranatha betekent, ik kom spoedig. Bekend is dat de eerste christenen elkaar begroeten met Maranatha. Dat is wat anders dan hallo of goedemorgen wat wij zeggen. Maar misschien leefde dat ook een beetje in die tijd. We leven vandaag vlak voor de komst van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de opname van al Gods kinderen voor de hemelvaart. Een tijdje geleden is gesproken over Openbaring 19. En dat gaat er over de bruiloft van het Lam. Als u de Heer Jezus kent, dan zijn we alle op weg naar de bruiloft van het Lam. Dat moet iets ongelooflijks zijn als je dat ook zo leest in Openbaring 19. En toch zijn er een heleboel mensen die zeggen, ja, kun je dat dan weten? Kun je dat dan zien vandaag? Ik denk dat je het kunt zien. Als je de Bijbel leest, je leest het profetisch woord en je geeft je ogen en je oren de kost, dan geloof ik dat je die dingen kunnen zien. We hebben straks het lied gezongen, al de tekenen onze dagen zeggen mij, zijn komst genaakt. En God geeft heel veel tekenen in deze tijd. Daar zou je misschien wel 3-4 avonden over kunnen spreken. Maar een geweldige teken, vind ik persoonlijk, van deze tijd, is een enorme toename van het occultisme. In alle vormen, in de wetenschap, in de kunst, in de cultuur, in de sport, in de kerk, ook tegenwoordig. En misschien weet u nog een paar weken geleden de gekte rond het Halloween toestanden. Sommige mensen doen daar wat lacherig over. En dat lijkt een onschuldig spelletje waar vooral de zakenwereld ook profijt van heeft, laat maar wel wezen. Maar het heeft wel degelijk een occulte achtergrond en dat wordt wel eens vergeten. Het waren vooral de Kelten in Engeland die daar erg mee bezig waren. Die geloofden dat op de avond van 31 oktober, uitgerekend 31 oktober, de avond voor alle heiligen, de geesten van de gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen en een lichaam zochten om zo weer opnieuw te kunnen leven. En ze deden allerlei maskers voor, vandaar al die gekke gezichten, omdat ze geloofden dat er ook boze geesten waren. En om die nou maar een beetje schrik aan te jagen, droegen ze een masker. En dat nam soms bizarre vormen aan. Dus het heeft wel degelijk, is dat geen onschuldig spelletje. De boze is op een zeer geniepige wijze bezig om mensen te verblinden. Om mensen af te houden van de relatie, van het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan is hij in deze eindtijd, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, op een geweldige manier mee bezig. Ik wil vanavond met u nadenken over Marcus 5. En dat gaat over de genezing van de bezetenen. Ik heb me er uiteraard van de week in verdiept en dat is een ongelooflijk verhaal waar we aan de ene kant de machteloosheid zien van een natuurlijke mens. Aan de andere kant de macht van de duivel. Maar bovenal de almacht van de Heer Jezus. Het laatste gedeelte van Marcus 4, daar wordt geschreven over de storm op het meer. En dan zien we de Heer Jezus als de Heer over de natuur. Marcus 5, de eerste 20 versen, wat we zo gaan lezen, dan zien we de Heer die de bezetene geneest, reinigt. En dan zien we hem als Heer over Satan en demonen. Ik hoop dat dat vanavond ook duidelijk wordt. In het laatste gedeelte van Marcus 5, daar is de Heer Jezus bezig om het dochtertje van Jairus op te wekken. En dat gebeurt dan ook. En dan zien we hem als de Heer over dood en leven. Hij heeft echt alles in zijn handen. In deze drie geschiedenissen zien we de almacht, de grootheid en de majesteit van de Heer Jezus. En ik denk, wat is het nodig dat we als christenen dat vandaag weer gaan zien in deze chaotische tijd. Ik ga met u lezen Marcus 5, eerste 20 versen. En ze kwamen aan de overkant der zee, in het land van de Gerazenen, andere vertaling zeggen Gardarenen. En toen hij uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafstede een mens tegemoet met een onreine geest, die verblijf hield in de graven, en niemand had hem kunnen binden, zelfs niet met een keten, want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de voetboeien vernield. En niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven, in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor hem neer en zeide, roepende met luide stem, wat heb ge met mij, andere vertaling zeggen, wat heb ge met ons te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer u bij God dat ge mij niet pijnigt. Want hij, de Heer Jezus, zeide tot hem, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, hoe is uw naam? En hij zei tot hem, mijn naam is Legioen, want we zijn talrijk. En hij smeekt hem dringend hij niet buiten het land te zenden. Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. En ze smeekten hem, die demonen dus, zeggende, zend ons in de zwijnen, dat we daarin varen. En dan staat er zo'n kort zinnetje, en hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen en de kudde. Ongeveer 2000 stormden langs de helling de zee in en ze verdronken in de zee. En die hoeden namen de vlucht en berichten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En die het hadden gezien, verhaalden hun hoe het met de bezetenen gegaan was en ook met de zwijnen. En ze begonnen bij hem op aan te dringen dat hij uit hun gebied zou weggaan. En toen hij in het schip ging, smeten de bezetenen hem dat hij bij hem mocht blijven. Doch hij stond het hem niet toe. Maar hij zeide tot hem, ga naar uw huis, tot de uwen, en bericht hun al wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft. En hij ging weg en begon in Decapolis te verkondigen al wat Jezus gedaan had. En allen verwonderden zich. Tot zover de lezing van het woord van God. Voordat we er met elkaar over nadenken, zingen we nog het lied 150 uit Johan de Heer, alle drie de coupletten. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Broeders en zussen, we hebben dus gelezen uit Marcus 5. En dan lezen we dat de Heer Jezus het meer van Galilea is overgestoken en aangekomen is in het land van de Gerazenen, de tegenwoordige Golanhoogte. En daar ontmoet hij een man, een gebondene, een bezetene, zegt de Bijbel. Een vastgehouden mens. We zien hier een mens in deze geschiedenis, in de klauwen van de mensenmoorder van de beginnen, in de klauwen van de Satan. Onrein, eenzaam, gekweld, rusteloos, bezet. En eigenlijk als je er goed over nadenkt, dan heb je hier een haarscherpe foto, een treffend beeld van de natuurlijke mens, de mens zonder God. Verkocht onder de zonde, aan de handen en voeten gebonden. Hij denkt dat hij vrij is, maar dat is hij helemaal niet. Onrein, onheilig, onzuiver, hopeloos verloren, zichzelf kwaad doen en zichzelf niet kunnen bevrijden. Dat is niet zo vlijend voor de autonome mens, die vandaar denkt alles kan. Maar het is wel wat het woord van God zegt. De duivel is machtig. Ja, veel mensen geloven daar niet meer in. Als het om de macht van Satan gaat, dan zijn mensen over het algemeen erg ongelovig. Sommigen willen er nog wel aan geloven, maar beperken dat dan tot de tijd dat Heer Jezus op aarde was. Maar niets is minder waar. Juist in deze eindtijd, zegt de Bijbel, gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. En als je bladen leest, of je leest boeken. Er is zelfs een dominee in Amerika, die heeft een boekje geschreven over de onzin van de hel. Dan denk ik altijd, wat voor Bijbel heeft die man dan? Want er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft als de Heer Jezus. Hij kan het weten. Maar er is ook niemand die ons daar zoveel voor gedaan heeft en ons daarvoor bewaard heeft, dat we daar zouden komen. Daarvoor gaf hij zijn bloed en zijn leven. Nee, zegt de moderne mens, dat bestaat niet meer, dat zijn sprookjes van vroeger, daar moeten we niet mensen niet meer bang mee maken. Aan de andere kant is er zoveel bijgeloof vandaag, in sterrenbeelden, in de horoscoop, in rijken, in allerlei dingen. In vrijdag de 13e, niet onder een ladder, maar u kent dat allemaal wel. En zelfs christenen die nam massaal naar verkeerde occulte genezers lopen. En daarvoor vroeg of laat de prijs voor betalen. De Bijbel zegt niet voor niks in 1 Johannes 4, beproef de geesten of ze uit God zijn. Dat betekent dat er ook verkeerde geesten zijn. Veel mensen die denken dat als er een wonder gebeurt, dat dat überhaupt van God is. Nou, was maar waar dat het zo eenvoudig was. Dat is altijd niet zo. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En de vijand van God en mens zal altijd trachten om de mens bij de Here vandaan te halen en te houden. Ongelovigen door ze van alles bezig te laten zijn. Werk, werk, altijd maar werk. We noemen dat tegenwoordig een workaholic. Mensen die alleen maar aan werk kunnen denken. Of de sport, ik zeg niet dat sport verkeerd is, integendeel. Maar je kan er ook een afgod van maken. En dat gebeurt vandaag. Televisie, muziek. Je kan tegenwoordig niet in een restaurant of in een supermarkt lopen of die muziek die knettert je door je hoofd heen. En als er dan nog mooie muziek was, ja, je kon over smaken verschillen, dat weet ik wel. Maar het reeds van retseke boem, retseke boem. Je kunt ze op elkaar niet meer verstaan. Gaat maar door. Mensen moeten niet nadenken over hun leven. Dat is de diepe achtergrond. En gelovigen? Druk, 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 druk. En het eerste wat in de knel komt is je tijd met de Heer. Dat is al zo. Dat is gewoon de praktijk. Stille tijd, Bijbel lezen, als gezin bidden en lezen. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Ze willen het wel. Maar er is geen tijd meer voor. De strategie van de duivel is altijd dezelfde. Je relatie van de Heer of met de Heer komt onder druk te staan. Oh, hij heeft geen moeite met een zogenaamde latrelatie. Dat interesseert hem niet. Bij tijd en wijlen, weet u wel, zeggen wij vandaag. Nee, maar je dagelijkse relatie ontmoeten met de Heer, dat moet kapot. Want hij weet dat daar de grote zegen in ligt voor Gods kinderen. En ik denk wel eens, misschien is dat wel de oorzaak, dat ook vaak als christenen zo armetierig leven. We zingen dan wel dat we blij zijn in de Heer, dat we een geweldige toekomst hebben, dat we rijk zijn. Maar ja, komt dat altijd tot uiting? Zien we dat altijd? Ik heb dat geloof ik wel eens eerder verteld, als je wat ouder wordt, dan vergeet je die dingen wel eens. Maar ik weet nog dat ik ooit eens een keer op de autobaan reed, en er ging een meneer langs me heen, en die zat zo krampachtig achter het stuur. En toen was hij me voorbij en toen had hij achter op de auto staan, alleen Jezus brengt vrede. Toen dacht ik, jongen, wat een getuigenis. Ja, lang geleden, maar het is wel gebeurd. Weten we nog als gelovigen wie werkelijk de Heer Jezus is? De duivel die weet het wel. We hebben het toch gelezen in vers 6. En toen de gebondene Jezus uit de verte zag, liep hij naar hem toe. Een andere vertaling zegt, hij snelde naar hem toe, viel voor hem neer en riep met luide stem, wat heb je met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Heel het rijk der duisternis, zegt een lied, weet wie Jezus Christus is. De man die niemand in bedwang kon houden, die valt op zijn knieën voor de Heer Jezus. Ik weet wel wie gezegd, Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Wat een getuigenis van deze man, van deze gebondene. Ik was een tijdje geleden in de krant, ik geloof trouwens dat hij hier in de buurt was, dat een dominee geschreven had in een blad, nou daar geloof ik allemaal niet meer in. Ja, hij zal wel geleefd hebben als een goed mens, een profeet, maar de Zoon van God. En als je dat dan leest, denk ik, zo, de duivel die denkt, ik heb er weer een te pakken die ik zonder God de preek toe kan gebruiken. Maar ja, het is een dominee, dus die geloven ze wel. Niet allemaal, u niet, maar de massa bedoel ik. Ze belijden dat Jezus Christus de Zoon is van de levende God. Ergens staat er in de Bijbel, de demonen weten wie Jezus Christus is en ze sidderen. Als je vroeger een predikantopleiding kreeg, ik weet niet of het vandaag nog zo is, dan moesten die jongens altijd ook het verhaal van dominee Bloemhart lezen in Muttlingen. Muttlingen is een klein dorpje in Duitsland in de 19e eeuw. En dat verhaal gaat dat dominee Bloemhart een zeer christocentrische prediking had. Maar hij kon nog zo vurig en mooi spreken, maar altijd zat de helft van de kerk te slapen. En dat lag hem natuurlijk zwaar op zijn hart. En hij vroeg aan de Heer, hoe kan dat nou? Doe ik het niet goed of is er wat? Of... En toen liet de Heer hem zien dat er een zwaar gebonden ziel in de kerk zat. Elke zondag. En die kan invloed hebben. En die heeft ook invloed op de verkondiging. Het werd hem ook duidelijk wie dat was. Gottlieb Bien, misschien heb je de verhaal wel eens gehoord. Was een spiritistisch medium. Hij is met die vrouw gaan praten. En dat heeft maanden geduurd voordat die vrouw eindelijk tot bevrijding kwam. Na veel gesprekken, na veel gebed. En dominee Bloemhart die schreef in zijn boek, en ik weet op een nacht dat de laatste demon, legio, hè, vele demonen, uit haar wegging. En toen hoorde hij boven dat kleine dorpje Muttlingen een donderende stem, Jezus is zieke, Jezus is overwinning. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. We moeten de duivel niet onderschatten, maar ook niet overschatten. De demonen smeekten hem of ze alsjeblieft in de varkens mochten gaan. En dat, ik heb u straks al gezegd, en dat kleine zinnetje, vers 13, en hij stond het hun toe. Daar zit iets van de almacht, van de glorie van de Heer Jezus in. De duivel kan het je knap moeilijk maken, absoluut. Maar je kan geen millimeter verder gaan dan dat de Heer het hem toestaat. Hij stond hun toe. En wat gebeurt er dan? In vers 13. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen. En de kudde ongeveer 2000 stormde langs de helling de zee in. En ze verdronken in de zee. Hier zien we de duivel als de grote vernietiger. Als de mensenmoorderen van de beginnen. Ja, Jezus zegt in Johannes 10, hij is gekomen om te slachten, om te verdelgen en om te vernietigen. Nou, daar is hij vandaag mee bezig. Op een gigantische wijze. Ik las in de krant vorige week dat het verschrikkelijk moet zijn wat er met veel jonge mensen gebeurt tegenwoordig in het weekend. Zich die totaal uitleven, coma zuipen, en dat schijnt steeds toe te nemen, drugs, seksueel je uitleven, want hij wil onze jeugd kapot maken. Vele huwelijken gaan kapot. Elke dag scheiden er in Nederland 100 echtparen. Het laatst in de krant kunnen lezen. Moest goed over nadenken. Heel veel mensen die ook nog in de kerk getrouwd zijn, gaan uit elkaar. En ik zeg, er kan best een reden voor zijn. Ik bagatelliseer het ook niet, ik generaliseer het ook niet. Maar het is verschrikkelijk. Ik las een artikel van een kindje, een gesprek met een verslaggever met een kindje. En dat zei, als ik bij papa ben, dan verlang ik naar mama. En als ik bij mama ben, dan verlang ik naar papa. Wat een verscheurd kind. En zo groeien ze op. Vind je het dan gek dat onze jeugd vandaag uit de ban vliegt? Zeg niet dat dat altijd de oorzaak is, begrijpt u wel. Maar heel vaak is het wel de oorzaak. De duivel wil onze jeugd kapot maken. Wil de mensheid kapot maken. Hij is de grote moordenaar van de beginnen. Maar God dank, zijn dagen zijn geteld. En dat weet hij ook, want wat staat er in vers 15? De mensen die uit de stad kwamen, die hadden het allemaal gehoord, gingen zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen had gehad. De bezetenen wisten dat hij bij de Heer Jezus moest zijn. Mensen konden hem niet helpen. Maar de Heer wel. Hij zit daar, gewassen, gekleed, goed bij zijn verstand. Als de Heer je helpt en dat wil hij, dan doet hij het ook goed. Wat wordt er vandaag gesold met gebonden mensen? Er zijn veel gebonden mensen. Pillen, therapieën, gesprekken, allemaal goed bedoeld. Begrijp me niet verkeerd en soms helpt het ook even. Maar de werkelijke oplossing ligt bij de Heer Jezus. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zegt mijn Bijbel, zult u werkelijk vrij zijn. Er lijden zoveel mensen vandaag aan psychosomatische ziekten. Dat zijn ziekten die hebben een oorsprong in het geestelijke. Ze hebben geen vrede, ze hebben geen rust, ze jakkeren, ze jagen maar. Ze hebben altijd haast. Ik weet nog dat ik vroeger in de zakenleven was. En dan had ik een keer een gesprek met een winkelier. En er kwam iemand binnen. Ja, geef me dat, want ik heb geen tijd. Oh, gaat u maar door. En dan gaat naar buiten en dan ziet een kennis tegen. En ze hebben na 20 minuten op de stoep staan praten. Kijk, zegt die winkelier, dat zo gebeurt het nou vandaag. Ze maken je stapel gek, zeggen als je nu oppakt. Nou, dat is ook zo. Je kunt zelfs als christen aan allerlei zaken gebonden zijn zonder dat je het soms zelf weet. Wist u dan? Hoe ik dat weet? Je staat erin. Mijn vrouw en ik, we waren 15 jaar lang gebonden aan verkeerde alternatieve geneeswijzen. We waren jonge christenen, wisten wij veel. En het was ons ook nog aanbevolen door een oprechte christen. Ja, dan weet je het op een gegeven moment helemaal niet meer. Maar de Heere van harte lief. Maar de kleine dokter van meneer Vogel was voor ons belangrijker dan de Bijbel. Of je begrijpt wat ik bedoel. Ik bracht al de broodschap van bevrijding. En toch was ik gebonden. We wisten het niet. En als iemand ons waarschuwde, werden we boos. Later heb ik begrepen dat dat altijd de beste wijze is om mensen erop attent te maken, want dan sla je precies een spijker op de kop. Totdat de Heer ingreep. En niet bepaald zachtzinnig. Hij liet ons zien dat we verkeerd bezig waren. Dat is een hele strijd geweest. Maar dankzij Gods genade zijn we eruit gekomen. Ik weet niet waarom Gods genade, we gaan straks zingen, aan mij ook weer betoond. Ik weet ook niet. Maar het was wel waar. En hoe werden we dan bevrijd? Door demonen uitdrijven of allerlei ogenspokers? Wel nee. Door heel eenvoudig de duistere zaken, want dat was het, in het licht van de Heer te brengen. Demonen zijn net kakkerlakken. Zo gauw je het licht aan doet, vliegen ze de duisternis in. En dat hebben wij ook gemerkt. We hebben het samen beleden. En God heeft ons bevrijd. Van alles. En wij hebben ervaren. Wanneer de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn. En dat is geweldig. Ik ben 21 jaar oudste geweest in een hele grote evangelische gemeente. En daar kom je wat tegen. En wat zijn er vandaag onder christenen hun problemen? Je zou er boeken over kunnen schrijven. Nou, die zijn ook wel geschreven, dus dat hoef ik niet meer te doen. In gezinnen. In huwelijken. Vanmorgen hoorden we nog weer een geintje bij ons in de kerk. Jonge mensen, 15 jaar getrouwd, meen ik zoiets. 4 jonge kinderen. Mijn vader had er geen zin meer in. Hij liet zijn vrouw en 4 kinderen. Oprechte christenen. Voor zover ik dat dan kan beoordelen, elke zondag naar de kerk. En we bidden al zo lang in onze gezinnen, in onze kerken, voor een geestelijk ontwaken. En als er iets nodig is, lieve mensen, dan is een geestelijk ravij. Een opnieuw gaan zien wie de Heer Jezus is. En ervan overtuigd zijn dat Hij spoedig komt. Zou God dat willen geven? Ik ben ervan overtuigd. Het zal bij ons moeten beginnen. Mensen die de Heer kennen. Weet u wat God tegen zijn volk zegt? En dat trof mij van de week, die tekst. U hoeft het niet op te zoeken, maar ik zal het u voorlezen. 2 Kronieken 7, vers 14. Wanneer mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en ze bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen hun zonde vergeven en hun land herstellen. Wat een tekst. 2 Kronieken 7, vers 14. Weet u, we gaan ook als christenen, en je merkt het ook in de gesprekken, zo makkelijk mee met het liberaal-humanistisch denken van onze maatschappij. Samenwonen, seksualiteit voor het huwelijk, homoseksualiteit, moet allemaal kunnen tegenwoordig. Allemaal zaken waar God heel erg duidelijk over is. Er kan geen misverstand over bestaan. En soms praat je er met christenen over. Hey, jongen, maar dat kan toch niet? Dit staat toch in het woord van God anders? Ja, ja. Ja, u hebt wel gelijk, maar ja, zie, ik heb een dochter al, nou, dan gaan we weer. Maar zo gaat het vandaag. Waarom durven wij als christen die bevrijd zijn niet meer te zeggen wat de Heer zegt in zijn woord? Want God kan zijn zegen alleen maar geven in de weg van de gehoorzaamheid en nooit andersom. En dan maak je de zotse dingen mee. Ik was laatst ergens in een evangelische gemeente, ergens in het noorden, en dan vertelden ze mijn droog gezicht ook nog. Ja, we hebben pas een nieuwe ouderling. Oh ja, oh ja. Ja, een vrouw. Oh. Ja, ze is nog niet zo lang geleden gescheiden. En haar man heeft weer een ander en ik heb een ander. Maar we hebben het toch maar als ouderling benoemd, want dan kan ze mensen die scheiden willen goed begrijpen en goed helpen. Dan denk ik. Dan heb ik soms het idee, denk, ben ik nog gek? Ik las een artikel in een krant over die bekende dirigent André Rieu, daar heb je allemaal van gehoord. Die zegt, Marjorie, dat is mijn vrouw, is mijn grote liefde met wie ik meer dan 40 jaar getrouwd ben. Ik hoor bij haar, ik heb haar trouw beloofd en ik zal bij haar blijven. Een man van de wereld. Ik denk dat die blootstaat met zoveel mooie vrouwen in het orkest aan grote verleidingen. Laat dit ding maar echt bij naam noemen. En toen dacht ik, wat een voorbeeld, wat een getuige, wat kunnen we als christen daar toch vaak een voorbeeld aan nemen. Weet je, als je getrouwd bent voor de Here, dan heb je een verbond gesloten. Maar geen contract wat je weer kunt ontbinden. Ik denk dat we dat wel eens vergeten zijn, als christenen. Maar God kan zijn zegen er niet aan verbinden. Ik weet niet of u ooit het boek gelezen hebt met als titel De Goeroe is dood. Wie kent het? Niemand? Jammer. Heel mooi. Ja, jij wel. Mijn vrouw kent het. Dat was een hindoeïst. Een vurig beleider. Hij behoorde tot de speciale gasten. Rabbi Maharaj heette die. Hij deed 5 uur per dag aan meditatie. Moest opletten wat die mensen doen voor hun geloof. Hij kende alle hindoe-geschriften. Hij deed 2 uur per dag yoga, nachten van het gebed. Maar hij had geen vrede voor zijn hart waar hij zo vurig naar verlangde. En op een dag had hij een gesprek met een eenvoudig meisje van operatie mobilisatie. En die vertelde hem wie hem werkelijk vrede kon geven. En ze heeft hem het evangelie uitgelegd. En deze man is radicaal tot geloof gekomen. Ik heb hem gesproken, jaren geleden. En hij zegt in dat boek, en toen ik hem gevonden had, en vrede voor mijn hart kreeg, waar ik zo lang naar gezocht had, dan heb ik op een middag al mijn hindoe-geschriften, al mijn amulet en tovermiddelen, al mijn alternatieve geneeswijzen, al mijn homeopathische middelen, dat zegt hij ook erbij. Hele medicijnkast heb ik in de tuin op een hoop gegooid. Ik heb er de brand in gestoken. En ik heb ter plaatse God gedankt voor mijn bevrijding. En ik heb gezien dat die tekst werkelijk waar is. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. En ik herinner me dat hij op de jongerendag van de eeuw sprak in 1977 in de Expohal in Hilversum. En we hadden in de pauze daar van die speakerscorners. Weet je wel, daar praten ze dan en dan kun je vragen stellen. En ik stond erbij. En toen zei mevrouw, meneer Maharaj, moeilijke naam. Hoe denkt u over acupunctuur en iroscopie? Want dat gaat in Nederland op gaan komen. Toen was het even zeggen, kan ik u in 3 woorden zeggen. Uit de hel. Nou, er was geen woord veranderd bij. Hij deed het dan in het Engels. En dan zei het achteraan wat ik niet begrijp. Ik loop hier nu een paar weken in het Westen rond. Als wij tot geloof komen, dan stoppen we met al die occulte dingen. Acupunctuur, iroscopie, enfin, de hele toestand. En jullie in het Westen, of je nou christen bent of niet, zeg je, jullie beginnen ermee. Maar dat kan helemaal niet. Want het is een valstrik van de duivel. Ik heb hem later nog eens weer gesproken. Hij is nu een man, ik weet niet of hij dat nu op dit moment nog doet, heel de wereld over aan lezingen aan het houden en zo, om vertuigen van zijn bevrijding door het geloof in Jezus. Heerlijk als je zulke mensen ontmoet. Nou, dan is hij bezeten ook, maar dan moet je de reactie van die mensen lezen in vers 17. En die mensen begonnen er bij hem op aan te dringen dat hij uit hun gebied zou weggaan. Dat is waar. Je zou toch zeggen, als je zo'n wonder ziet. Maar nee. Ze smeekten hem, andere vertalingen, ze baden hem of hij maar weg wilde gaan. Oh ja, ze waren wel onder de indruk. Wat kost hen te veel? Hun handel was naar de knoppen. 2000 varkens weg. Dat woog blijkbaar meer Martijn, hoe is dat met ons, lieve mensen? We luisteren naar het evangelie, we zingen erover. Als het goed is, we hebben ons hart en leven aan de Heer Jezus gegeven. Maar hebben we ook ons hele leven aan hem gegeven? Je begint met je zonde en schuld, daar begint het mee. Maar de Heer wil zo graag je hele leven hebben. Op zondag naar de kerk, tuurlijk. Maar in de week, sprak van de week een man. Ik had het idee dat hij niet zoveel meer aan het geloof deed, maar ik kende hem nog van vroeger. Ik zei, jongen, het is toch geweldig om in deze... Hij had het over de tijd, het is allemaal perfect. Ik zei, maar het is toch geweldig. Als gisteren mag je toch weten dat we een geweldige toekomst hebben. En zo sprak ik even. Ja, zeg u, ik les net als mijn zware. Dat is ook zo'n vrome, zeg je. Maar in de week, zeg je, dan mag alles. Ik zeg, wat bedoel je met alles? Fietsen? Nee, de gemeenste dingen, zegt hij. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar zo wordt er ook vaak over ons en tegen ons aangekeken. De Heere wil ik wel volgen. Maar mijn zaak, mijn bedrijf, daar ben ik de baas. De Heere prima, maar mijn gaven en talenten, ja, die zijn van mezelf. Daar ga ik over. Mijn bezit, mijn geld, mijn alles, nee, dat is van mij. Weet je, als je de Heere vraagt om in je leven te komen, dan doet hij dat. Maar als je bepaalde gebieden in je leven niet aan hem wil geven, dan gaat hij weg. Net als hier. En ze begonnen erbij ook aan te dringen dat hij uit hun gebied weg zou gaan. Je was gisteren de vrijheid, de keuze om voor de Heere te leven of voor jezelf. En zoveel christenen die ooit hun hart en leven aan de Heer Jezus hebben gegeven, leven voor mezelf. Ik werd laatst opnieuw bepaald bij dat woord uit de schrift. Dat wij ook als christenen, mensen die de Heer kennen, eenmaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Wist u dat? Niet om geoordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden wat we met ons leven hebben gedaan vanaf het moment dat we tot geloof zijn gekomen. In Korinthe, leest u maar na. En dan heeft het niks te maken met verloren behouden te zijn. Dat heeft de Heer voor je gedaan. Maar het heeft te maken met kroon en loon. De mensen baden of hij alsjeblieft weg wilde gaan. Maar het kan ook anders. Want wat zegt de bezeten in vers 18? En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetene of hij bij hem mocht blijven. Dat kan ik me voorstellen. Had ik ook gevraagd. Wie? Dat mocht niet. Nee, zegt hij, ga naar de uwe, naar je familie, naar je buren, naar je vrienden en vertel wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft. Hij moest een getuige van de Heer worden. Gij zult mijn getuige zijn. Bijna de laatste woorden van de Heer Jezus, vlak voordat hij naar de hemel ging. Misschien bent u niet zo spectaculair bevrijd als de gebondenen. Als u de Heer Jezus kent, als u uw hart en leven aan hem hebt toevertrouwd, dan bent u vrij van de macht van Satan. Dan bent u vrij van de macht van de dood. Dan bent u vrij van zonde en schuld als u het beleden hebt. Dan heb je vrede voor je hart. Dan heb je een fantastisch uitzicht. Dan heb je eeuwig leven. Wat is wat eeuwig leven? Johannes 8 vers 51 viel mij laatst nog eens weer op. Dat de Heer zegt, wie mijn woord gelooft, en dat bedoelt gelooft in dit geval ook doet, zal de dood in eeuwigheid niet zien. Heb je het wel eens gelezen? Dat is wat. Een kind van God wat hier de ogen sluit, doet hem op hetzelfde moment hoop in het paradijs. Hij zal de dood niet zien, dat heeft de Heer beloofd. En ik ken een broeder, hij is al lang bij de Heer, die het ook letterlijk heeft meegemaakt dat hij zag iemand die overleed, dat er aan de vier punten van het bed engelen waren. Dat letterlijk gezien. En dat was geen dweperige boel hoor. Zeker niet, in tegendeel. En toen de man zijn laatste adem uitblies, en het was net of de engelen me meenamen naar boven. Dat gebeurt met een kind van God. Dat betekent dat een gelovige de dood niet zal zien. Als je zo de Heer Jezus kent, dan krijg je een opdracht. Gij zult mijn getuige zijn. Spreek erover met je buren, met je collega's, als je de kans krijgt. Met die ouders, met die kleinkinderen. We geven ze vandaag alles. Bij een vakantie, bij een gezin, opleiding, soms een mooie auto als je een beetje goed in de slappe was zit. Soms nog een huis. Dank God dat dat allemaal kan. Ik was een jaar of 12, 13 vlak na de oorlog. Als je ziet wat de mensen allemaal aan kleren hebben tegenwoordig. Toch geweldig dat dat kan. Ik had één paar schoenen. Nou ja, schoenen, het waren net roeiboten. Maar die moesten op de groei gekocht worden. Elk 100 meter moest ik stoppen om de veters dicht te doen, want anders zou ik mijn nek breken. Zo ging dat vroeger. Was gewoon. Ik was de oudste van 6 kinderen, dus je had niet zoveel vlak na de oorlog. Wat geweldig dat we onze kinderen alles kunnen geven. Maar spreken we ook als ouders en grootouders met onze kinderen een kleinkje over hun zielenheil. Doen. Vooral als ze nog klein zijn. Geweldige kansen. Met je buren als je de kans krijgt. Een vrouw die wil het ook regelmatig met haar oude buurvrouw proberen. Maar elke keer als zij erover begint, dan sluit zij eraf. Ja, als ze niet willen, dan houdt natuurlijk alles op. Maar wij moeten wel spreken. Ezekiel krijgt van God de opdracht om tegen Israël om te waarschuwen. Hé, heren, maar dat heeft niet zoveel zin, want ze luisteren toch niet. Zegt God, dit is niet jouw verantwoordelijkheid. Als jij ze gewaarschuwd hebt en ze willen niet, dan zullen ze in hun eigen zonde sterven. Maar jij hebt je leven gered. Ezekiel. De Bijbel roept ons op om God te danken. Een lofoffer te brengen. Wat zegt Hebreeën 13 vers 15? Laten we dan door hem goden voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht op onze lippen die zijn naam belijden. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. Dat u wederom geboren bent. En als dat nog niet zo is, dan mag je je hart en leven aan de Heer Jezus geven. Hoe groot je zonde en schuld ook is. Hij heeft ervoor betaald. Met zijn eigen bloed en leven. En als we de kans krijgen, moeten we spreken van hem. Christen moeten spreken van de Heer Jezus. Moeten zeggen wat God in zijn woord zegt. Hij moet er vooral predikers doen. En niet wat mensen leuk en aardig vinden. En ik ben ervan overtuigd. Dat als je geroepen wordt om het woord te brengen. Het woord van God, het heilig woord van God. Dan zul je daar eenmaal verantwoording van moeten afleggen wat je gezegd hebt. Maar ook van wat je niet gezegd hebt en wat je wel had moeten zeggen. Ze zeggen wel eens tegen mij, dat til je veel te zwaar aan. Nou, dat is dan een opmerking. Ik vind dat niet zo is, maar goed. Ik hoop dat u nogmaals allemaal de Heer Jezus kent. Nicodemus was een Jood. Doorkneed in de schriften. Opgenomen in het verbond. Besneden. Erkende de Tora. Hij was het waar professor in de theologie. De Heer Jezus zegt tegen hem, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. We zitten in onze evangelische diensten, en ik kom er nogal in verschillende, door talloze mensen. Die denken dat het geloof, dat het straks naar de Heer gaan een soort automatisme is. Je bent erbij opgevoed, je gaat naar de zondagsschool, je doet belijdenis, je wordt gedoopt, of hoe allemaal dan ook. Je trouwt in de kerk. Je werkt mee in de kerk. Je wordt straks begraven uit de kerk. Prachtige dienst. Als een goede man, die zal er wel komen. Zo zeiden ze dat dan altijd. Dat dacht ik vroeger ook, maar dat was niet waar. Een mens moet wederom geboren. Leven uit God hebben. Lieve mensen, de duivel gaat vandaag verschrikkelijk tekeer. Er is een gigantische strijd aan de gang tussen het licht en het duister. Er worden boeken geschreven die het geloof belachelijk maken. Er staan predikanten op de preekstoel die nergens meer aan geloven. De tv die vertelt ons dat het geloof een soort mythe is, een soort verschijnsel van vroegere dagen. En alles wat van de Heer is, moet kapot. Waarom? Omdat de duivel, en ik zeg het nogmaals, weet dat zijn tijd bijna voorbij is. En daarom gaat hij zo tekeer. Maar het is Pasen geweest. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dat is het grote verschil met al die andere godsdiensten. Die leiden zijn allemaal dood. Onze Heer leeft. En hij bidt voor ons. En pleit voor ons. En hij komt terug. Colossenzen 2 vers 5 nu zegt, hij heeft de machten der hel verslagen. En openlijk over hen gezegevierd. Dat is een tekst. Die zou je eigenlijk al boven je boom moeten hangen. Elke dag. Heer, u hebt de machten der hel overgewonnen. U hebt over hen gezegevierd. Houd daaraan vast. In deze laatste tijd. Want hij die de stormen stilt. Die gebonden in heerlijk vrij maakt. Die doden opwekt. Die macht heeft over leven en dood. Die heeft het laatste woord. En die komt zijn kinderen spoedig thuis halen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. We gaan met elkaar zingen lied 112 uit Johan de Heer. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. We zingen alle 5 coupletten.
Thank you.
We willen samen danken. Ja, wat geweldig, Heer, om dat te mogen zingen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Heer, dat weet niemand van ons. Wat is uw grote liefde? Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed, dat kocht mij. Heer, we praten erover, we zingen erover, maar ten diepste begrijpen we het niet. Wat het betekent, wat het u gekost heeft om ons te redden. U die ons opzocht en wij die u van nature haten, want dat zegt uw woord ook. Onbegrijpelijk. En daarom kunnen we u alleen maar danken en loven en prijzen. Heer, maar we leven nog in deze wereld. En we hebben vanavond iets gezien over de macht van uw vijand. Die niks liever doet dan mensen kapot te maken. Bij u vandaan te houden. Omdat hij weet dat bij u de oplossing is. Toen u aan het kruis hing. We hebben de demonen gejaagd. De verlosser van de mensheid was dood. Dachten ze. Maar u bent opgestaan. U hebt de dood overwonnen. U leeft. U zit bij uw vader in de troon. Om voor uw kinderen te bidden en te pleiten. En u komt spoedig terug. Heer, dank u wel. Dat christenen mensen met uitzicht mogen zijn. En we bidden, Heer, over het woord wat we met elkaar mochten delen vanavond. Of vruchten in ons eigen leven mag uitwerpen. Aan de ene kant de macht van Satan, waar we toch op de andere een of andere wijze zelf ook bij bepaald worden. Maar bovenal de almacht van u, Heer Jezus. De demonen die vroegen, zend ons in die schapen, in die zwijnen. En u zegt, en u stond het hun toe. Toen konden ze pas gaan. O, we danken u voor uw almacht. We danken voor dat we hier bij elkaar mochten zijn van vanavond. We danken u, Heren, voor de ontmoeting met elkaar. We danken u dat christen mensen mogen zijn met hoop. Te midden van deze verscheurde en chaotische wereld. We willen u danken dat u op de troon zit. O Heren, we dragen elkaar aan u op. We willen ons weer veilig thuis brengen. En we willen ons, zolang we hier nog zijn, blijde getuigen maken van onze levende heiland. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan met elkaar onze slotzang zingen. Maar tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we staande de coupletten 1 en 2 van Johan de Heer 104. En na de zegen het derde couplet. Dus tijdens het voorspel de collecte. Dan staande Johannes de Heer 104, 1 en 2. En na de zegen het derde couplet.
Thank you.
En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, kom en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd de Heer Jezus zal te binnen brengen, met een ieder van ons zijn en blijven totdat hij komt. En hij komt spoedig. Halleluja. Amen.